Genesis gaan we even helemaal naar het begin, waar het allemaal begonnen is. Het eerste hoofdstuk, vers 26. En God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dat was het begin. Dat wij geschapen zijn naar zijn evenbeeld. En hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde, dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. En God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Hier is nog geen zonde. Hier zijn nog geen verkeerde dingen. Hier is nog geen onrecht. Maar dit is wel het begin. Weet je, we hebben zo'n slogan hier in de gemeente. Leven zoals God het bedoeld heeft. En dit is dat eerste begin. Dat God de mens schiep en alles liet zien wat God geschapen had. De hele schepping. En God zei, heers daarover. En dan kijkt hij ernaar en dan zegt hij, en het is zeer goed. God zag dat het zeer goed was. En dan, de meesten van ons kennen natuurlijk wel de verhalen van de Bijbel. En dan lees je daardoor Noach, Abraham, de richters die komen. En elke keer vergeet de mensheid dat begin. Dat God ons geschapen heeft. Om te wandelen in zijn schepping. Om deel te hebben aan die schepping. En te beseffen dat God daarnaar kijkt en zegt, het is zeer goed. Dat God naar jou kijkt. Dat jij geschapen bent. Een evenbeeld van hem. En dat hij zegt, het is zeer goed. Niet goed, het is zeer goed. Dan doe je ogen maar eens dicht. En denk er eens over na. Ik ben zeer goed. Ik ben zeer goed. Misschien heb je wel van alles wat nu in je hoofd komt. Ja, maar dit en ja, maar dat. En ik wil gewoon vragen of je het eventjes vergeet. En gewoon die woorden die God sprak toen hij de schepping gemaakt had. Zeer goed is wat God zag. Zeer goed is wat God ziet als hij jou ziet. Zeer goed. En dan geeft God Adam en Eva een bepaalde opdracht. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Vers 15 van hoofdstuk 2. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten. Maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En in hoofdstuk 3, de vrouw keek naar de boom. Die boom van kennis van goed en kwaad. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Want dat is wat de slang, dat is wat de Satan in haar aan haar verteld had, dat als ze daarvan zou eten, dan zou ze net als God zijn. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. En toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lindeschorten van. Dus wat daar gebeurde, ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. En toen ontstond daar een bepaalde emotie die ze eerder nog niet gehad hadden. Dat was de emotie van schaamte. En weet je, als een kind geboren wordt, heeft hij allerlei emoties in zich. blijdschap, boosheid, verdriet. Zelfs een heel jong babytje kan al boosheid uiten, kan blijdschap uiten. Maar er is één emotie die pas later naar boven komt en dat is de emotie schaamte. Schaamte ontwikkelt zich pas als een kind ongeveer 3 jaar is. Dan pas beseft een kind dat hij zich kan schamen en wat schaamte is. Gek eigenlijk, hè? Dat die emotie er niet al vanaf het begin is. Die komt pas later. En ook rond die tijd begint een kind te beseffen wat goed en kwaad is. Natuurlijk leer je als ouders al veel eerder dat mag niet en dat kan wel. Niet aan de stereotoren zitten, niet aan de televisieknopjes. Maar dat is allemaal nog aan de buitenkant. Dat een kind denkt van, nou ja, dat mag dus niet. Maar het duurt een tijd voordat ook een kind zich begint te beseffen van, hey, als ik dat doe, dan doe ik dus iets fout en dan volgt daar dus straf op, laat ik dat dus maar niet gaan doen. Oftewel, het wordt intern. Dus niet alleen maar meer, ik doe niet goed of ik ga niet slechte dingen doen omdat ik anders straf krijg, maar laat ik dat maar niet doen, omdat ik dat niet wil doen. En vanaf 1 jaar of 3 gaat dus ook pas een kind gaat ontdekken wat schaamte is. Ken je dat wel eens van die kleine kinderen? Ik zie mijn eigen kinderen dat overigens ook doen. Opeens hebben ze door dat met bepaald gedrag dat een reactie opwekt van hun omgeving. En dan in 1 keer stoppen ze met iets te doen. Ik weet dat mijn broertje, die speelde altijd gitaar. En toen gingen wij nog in Groningen naar de kerk. En ik denk dat hij inderdaad 1 jaar of 3 geweest is. En dan had hij zo'n klein zelfgemaakt gitaartje. En dan stond het combo, die stond aan het podium. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nog maar 1 jaar of 6 was toen, hoor. Dus dat kan me niet heel goed meer herinneren. Maar dan stond hij daar met dat gitaartje. En iedereen vond het heel erg leuk. En hij genoot ervan tot opeens het besef van schaamte binnenkwam. En toen was het over. Dat had ik nooit weer gedaan. Ik durfde daar niet weer te gaan staan. Jammer is dat eigenlijk, hè? Dat iets wat in ons zit, als het ware doordat wij kennis krijgen van goed of fout. Ik kan me zo voorstellen dat mijn broertje daar stond en opeens al die ogen op zich voelde en dacht, wat ik doe is raar. Mensen lachen daarom. Hij kon natuurlijk niet beseffen dat mensen daarvan genoten of dat leuk vinden. Maar op dat moment was de onschuld was weg. En hij stopte ermee. Dus die emotie schaamte is heel erg gekoppeld aan ons besef van wat goed en wat kwaad is. En dan, ik ga het niet lezen, maar ik vertel het heel eventjes heel kort. Dan wordt er gesproken over nog een boom. Waarvan God zegt, ik wil nu niet meer nadat jullie van deze boom, de boom van kennis van goed en kwaad gegeten hebben, dat je ook van die andere boom gaat eten. Dat is de boom van het leven. En dan stuurt hij ze de hof van Eden uit. En hij zegt, want als ze gaan eten van die boom van leven, de boom des levens, dan zullen ze leven tot in eeuwigheid. En dat wil ik niet. En hij stuurt ze de hof uit. En dan vele jaren later komt Jezus om dat te herstellen. Want Jezus is de boom des levens. En als we Jezus aannemen, dan hebben we weer het eeuwige leven. Even heel kort een begin, een intro van iets waar ik eigenlijk met jullie vanmorgen naartoe wil. En wat ik heel sterk al weken in mijn eigen leven voel. En ik geloof altijd dat voordat ik, of wie dan ook, voordat je op een podium kunt gaan staan en iets kunt gaan vertellen wat... Hè, want ik vertel jullie iets wat jullie eigenlijk moeten gaan doen, wat ik vind, hè, als ik preek. Toch? Anders zou ik het niet zeggen. Maar ik kan niet een boodschap overbrengen, dus het zou niet eerlijk zijn van mezelf, als ik dat niet eerst zelf doe, of in ga wandelen, of in ga stappen, voordat ik überhaupt iets van jullie kan gaan vragen om dat te gaan doen. Maar wat ik voel, wat God zo mee bezig was in mijn eigen leven, en wat ik ook geloof, dat hij aan het spreken was van Petra, ik wil dat mijn lichaam dit gaat pakken, opnieuw gaat pakken. Dat is het werkelijk houden van elkaar. Het echt liefhebben van elkaar. En dan denk je van oké, en waarom dan dat begin van goed en kwaad? Nou, ik ken mezelf redelijk. Ik ken jullie niet. Maar ik denk als ik dit besef heb, dat jullie dat ook hebben. Dat ik naar iedereen om me heen kijk. Vanuit die boom van kennis van goed en kwaad. Dat ik een besef heb van wat in mijn hoofd goed is, kwaad is. Wat kan, wat niet kan. Wat ik vind, wat hoort. Hoe het moet. En hoe ik het leuk vind, hoe ik het gezellig vind, hoe ik het goddelijk vind, hoe ik het de Heilige Geest beweegt vind, hoe ik vind dat iemand eruit moet zien en noem maar op. En zo kijk ik. En daar vanuit reageer ik. In plaats dat ik voortdurend mij besef dat God jou, dat God iedereen die ik tegenkom, zeer goed gemaakt heeft, inclusief mijzelf. En op die manier kijk naar de mensen die ik tegenkom en van ze haal. Heel klein voorbeeldje. Een paar weken geleden, vlak voordat de zomervakantie startte, moest er op school waar mijn kinderen zitten, moeten de klaslokalen schoongemaakt worden. Ik heb twee kinderen die allebei in een kleuterklas zaten. Er zaten twee kleuterklassen. En dan moet die hele klas moet helemaal schoongepoetst worden. Dus het klaslokaal, maar ook het speelgoed. En dan mag je dan kiezen als ouders van of je komt in het klaslokaal en je gaat het klaslokaal schoonmaken. Of je mag gewoon speelgoed mee naar huis nemen en dat ga je dan schoonmaken. Dus ik heb schoongemaakt in Tim's klas en ik dacht dan neem ik speelgoed mee uit Jaals klas. En dan had al een andere moeder tegen mij gezegd, nou dan mag je hopen dat je de klei niet mee krijgt. Want dan ben je uren bezig met een mesje al dat klei van al die vormpjes af te krabben. Dat is geen leuke wijk, je kan beter blokken poetsen of zo. En dus ik had op woensdagochtend had ik Tim's klas helemaal schoongemaakt. En op donderdagochtend kreeg ik van juf, jawel, de kleitas mee. Ik denk, pech. Nou ja, goed. Oké, iemand moet het doen. Ik ga dat wel doen. Het was mooi weer buiten, dus ik heb het mooi buiten gedaan. Daar ben ik heel lang mee bezig geweest. En toen was het vrijdag. Toen zou de klas van Jaël schoongemaakt worden. En ik had dus al de klas van Tim schoongemaakt. Ik had al die kleiprut schoongemaakt. En toen kwam ik vrijdag op school en toen zag ik daar een moeder lopen met een emmertje sop. En ze gingen de klas van Jaël poetsen. En toen zei ik heel enthousiast, oh, ben je al druk bezig? En toen zei ze dit. Ja, als andere moeders dat niet doen. En toen liep ze verder. Oh, ik weet niet hoe jij je dan voelt, maar dat stak me eventjes. Ik dacht, nou, ik heb al een hele klas met heel weinig moeders lopen poetsen, omdat er gewoon geen moeders waren. Ik heb die stomme klei al schoongemaakt. Mens, wat zul je? Dat gaat dan door je hoofd. En alleen al die blik. Dat vond ik echt niet leuk. En ik dacht op dat moment, zal ik het zeggen? Van, nou, ik heb dit al gedaan, ik heb dat al gedaan. Maar dat is dan mijn eer te na. Ik heb niks gezegd. Ik heb gewoon mijn mond dichtgehouden en ben weggelopen. Maar dan, ik stond buiten en ik had echt zo'n negatief gevoel over die moeder. Ik dacht echt, wat een stomme rotmens, dacht ik. Sorry, maar dat dacht ik. Ik vond het echt gewoon vervelend wat ze gezegd had. En ik liep naar huis, niet zo ver als maar 700 meter. En dat geeft zo'n akelig gevoel van binnen. En ik zei, Heer, help. Ik vond het echt niet. Ze heeft me gekwetst door die stomme opmerking. En ik weet wel, dat moet je niet laten kwetsen en zo. Maar toch, dat voelde eventjes zo. En dan komt God en dan zegt hij, Petra, mijn schepping is zeer goed. Ook zij is zeer goed. Alleen ze beseft nog niet wat jij wel weet. En ze beseft nog niet de vrede die ik in haar hart kan leggen. De vrede die ik haar wil geven. En dan komen de twee stappen. Dan zeg ik, sorry Heer, voor wat ik gedacht heb over haar, stom rotmens. Wilt u me dat vergeven? En dan gaat God altijd nog een stapje verder. En dan zegt hij, bid maar voor haar, dat zij mag gaan ontvangen wat jij al ontvangen hebt. En ik moet eerlijk zeggen, dat klinkt heel leuk en het klinkt ook heel geestelijk en het is ook zo. Maar als je even gekwetst bent door iemand, is het niet makkelijk om dat ook eventjes te gaan doen. Want het liefst heb ik dat ze de volgende dag, of de maandag erop, mij met mijn dikke kleitas aan ziet komen en mij dat weer op het bureau van de juf ziet zetten. Dat ze denkt, oh, en dat ze moeder hoort horen zeggen van, gezellig hè, woensdag dat we schoongemaakt hebben. Dat ze dat allemaal eventjes hoort. Dat heb ik op dat moment het liefst. En niet dat ik tegen haar zeg, of dat ik bid en zeg van Heer, ik zegen haar. En ik bid dat haar open ogen mogen gaan. En dat ze mag ontvangen die liefde en die vrede en die alles wat u te geven heeft. Dat is maar één klein voorbeeldje. Maar het is één voorbeeldje uit een dag. Maar ik denk dat dat soort dingen voortdurend met ons gebeuren. Vrijdag waren we in Rotterdam. En dan zie ik daar een jongen voor staan dansen. Dan ben ik heel eerlijk, ik denk, doe niet zo stom. Waarom doe je dat? Ik vind het niet eens mooi. Maar moet dat, denk ik dan? Wat heb ik nou weer voor een rare gedachte dat ik denk, ga niet zo stom staan dansen met die rare bewegingen. Maar wie was dat? John Maxwell in zijn boek, hè? Die schrijft een zinnetje. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk precies waar we het nu over hebben. Wij kijken naar anderen en beoordelen anderen op wat ze doen. Hun gedrag, wat ze aan de buitenkant laten zien. En onszelf beoordelen wij op onze motieven en intenties. Dus ik veroordeel de jongen dat hij zo raar staat te dansen, omdat ik denk, het ziet er niet uit, waarom doe je dat? Maar mijzelf dat ik zo raar sta te dansen, ik doe het voor de Heer. Want dat doe ik. Dat is mijn intentie. Snap je? Waarom doet hij dat niet? Maar ik doe dat ook niet, omdat. Maar omdat we het omdat niet weten van de ander, veroordelen we de ander op wat we zien. Want dat is wat wel binnenkomt. Gaan we even in de Bijbel lezen. 1 Korinther, hoofdstuk 13. En dit zijn woorden voor jou en voor mij. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Weet je, wij zijn een gemeente die ons uitstrekt naar profetie, naar alles wat God te geven heeft. Het spreken in tongen, bemoedigen van elkaar, het horen van de stem van God. Daar naartoe willen gaan waar God wil. Dat we met elkaar hongerig zijn voor de dingen van God. Daar is God zo blij mee. Ik word er zelf ook zo enthousiast van. Maar hoe ga ik om? In de eerste plaats met mijzelf. In de tweede plaats met gewone mensen die ik tegenkom. In mijn dagelijks leven. De moeders van school. De buurman. Hoe ga ik om met mijn broeders en zusters? Om het maar even oud-pinkstertaal te gebruiken. Die ik in de gemeente tegenkom. Die ik op andere plaatsen tegenkom. Conferenties tegenkom. Als ik op een conferentie kom, eerlijk. Ik vind mensen altijd is raar. Ik weet niet waarom ik dat heb. Ik weet het niet. Jullie vind ik allemaal al redelijk gewoon. En als ik dan op een conferentie kom, dan denk ik, wat rare typen heb je hier allemaal. En dan een paar dagen went dat. En als ik dan weer wegga, dan ben ik weer gewend. En de volgende conferentie begint het helemaal weer opnieuw. Waar was ik gebleven? Mezelf, de omgeving waarin ik leef. En wij met elkaar, mijn broeders en zusters. Niet alleen hier, maar wereldwijd. Dan gaan we daar nog iets over lezen. Johannes hoofdstuk 15 vanaf vers 9. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dus Jezus vertelt hier iets wat wij mogen doen. Wat hij ook al gedaan heeft. Dus hij is een voorbeeld. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Want dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Maar dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Maar dit is tegelijkertijd iets heel moeilijks om te doen. En daarom ben ik zo blij dat niets van dit alles wat ik vanmorgen zeg, jij of ik hoeven te doen uit onze eigen kracht, want dat lukt niet. Je kunt maar zo ver gaan om iemand vanuit je eigen kracht lief te hebben. Maar als God daar overheen komt met zijn geest, en je laat zien hoe hij de ander ziet, dan lukt het wel om een stap verder te gaan. En weet je wat ik in mijn eigen leven ontdekt heb? Dat God als het ware niveaus heeft waarop hij dat doet. Soms dan merk ik dat misschien een aantal weken of een aantal dagen God bezig is om iets in mijn hart, iets in mijn leven grond te krijgen, grond te vinden. Bijvoorbeeld het liefhebben van de mensen om mij heen. En dan ben ik daar doorheen en dan voel ik dat God dat gegeven heeft. Het kunnen houden van de mensen om mij heen. En dan denk ik ben er, ik heb dat. En dan soms, misschien een aantal jaren later of een periode later, dan neemt God je mee naar een nog iets hoger niveau. En dan zegt hij, er is nog een hoger niveau van het liefhebben van anderen. En als ik daar dan ben, dan denk ik, ja, wauw. En dan neemt God je nog weer hoger mee en nog weer hoger mee. Het is in ieder geval iets wat ik geloof, wat God wil herstellen in ons, in het lichaam van Christus, dat wij werkelijk de ander gaan liefhebben. Om wie die is. En wat heel belangrijk is, het allereerste begin, ik begon daar ook mee, is dat je werkelijk jezelf lief hebt. Ik kan de ander het moeilijkst lief hebben op die punten waar ik ten diepste mijzelf niet lief heb. Misschien vind ik die jongen wel zo raar dansen, omdat ik mezelf dat zo raar vind doen. Snap je? En dat zijn soms lagen die dieper in ons zitten dan dat wij daarbij kunnen komen. En het waarom hoef je niet eens altijd te weten. Maar wat zo essentieel is, is dat je dit gebod wat Jezus ons geeft, het liefhebben van elkaar. En wat we lazen in 1 Korinthe hoofdstuk 13, al had je alles, al gaf je alles wat je had aan de armen, al gaf je jezelf, al profiteerde je, al kon je in tongen spreken en weet ik veel wat niet doen. Maar als we de liefde niet hebben, dan missen we alsnog de boot. Want Jezus is liefde. God is liefde. Hij kan niet anders dan jou en mij. En elk individu die hij geschapen heeft lief hebben. Omdat hij zegt, het is zeer goed. Vindt hij al het gedrag wat wij doen goed? Nee. Vindt hij het gedrag wat anderen vertonen goed? Nee. Ziet hij dat wij pijn gedaan worden door anderen? Ja. Is hij daar verdrietig over? Ja. Vindt hij dat onrecht? Ja. God huilt om het onrecht wat mij en wat jou en wat deze wereld aan wordt gedaan. Maar hij zegt, dat is waar ik voor gekomen ben. Dat is wie ik ben. Maar het begint bij het werkelijk liefhebben van jezelf. Dat je echt over jezelf kan zeggen, kijk eens, zeer goed. Of in de spiegel, zeer goed. Met alle fouten die ik heb gemaakt, alle fouten die ik ga maken, alle dingen die ik niet leuk aan mezelf vind, maar toch ben ik zeer goed. En het is het gunnen van jezelf van ruimte dat je mag zijn. Als jij jezelf ruimte kunt geven, dat je fouten mag maken, dat je mag leren, ruimte zelfs aan jezelf mag geven, dat je anderen kwetst, want ik kwets anderen. Ik heb een paar weken geleden nog een gesprek met iemand gehad, die zei, Petra, je hebt me gekwetst. Ja, dacht ik, dat klopt. Had die persoon het pijn gedaan? Ook, kon ik dat zien? Ook. Vind ik dat leuk? Nee, maar ik doe die dingen. Omdat ik een mens ben. Maar De mate van ruimte die ik mijzelf kan geven, is ook de mate van ruimte die jij aan een ander kan geven. Als jij heel veel eist van jezelf en alles moet perfect zijn, dan leg je die maatstaven ook op aan de ander. En als je op die plaats kan komen dat je zegt, ik hou van mezelf zoals ik ben. Zelfs met het besef dat ik nog in de rest van mijn leven fouten ga maken. En dingen niet goed ga doen. Maar ik mag sorry zeggen. En ik mag veranderen en ik mag groeien. Dat mag ik. Daar heb ik ruimte voor. Dan kan ik die ruimte ook aan een ander geven. Als jij je gaat beseffen de genade die God jou gegeven heeft voor jouw leven. En dat hij nog steeds genadig is in de fouten die je vandaag maakt, bewust of onbewust. Als je dat beseft, dan kun je ook heel veel genade voelen voor de ander. Want ik besef mij des te meer hoe een akelig, rot persoon ik ben zonder Jezus. Gisteravond zegt mijn dochter tegen mij, en ze had me gelijk ook, ze is 4 jaar. Mama, wat ben je al door boos op mij? Ik zei, lieve, dat is helemaal niet zo. Dat denk jij? Nee, je doet al door boos tegen mij. Dus ik heb haar even apart genomen. Ik zei, nou, moet jij eens even aan mama vertellen wat ik doe. Waarom jij denkt dat ik boos doe? Ik zei, doe eens voor dan, hoe mama dan doet. Nou, kinderen kunnen heel goed voordoen hoe je dan doet. Ik dacht, maar dan kan ik tegen mijn eigen kind zeggen, je hebt gelijk. Mama zal haar best doen om eerst vriendelijk tegen jou te zeggen dat je moet stoppen. Maar als je dan niet stopt, dan heb ik ook het recht om wel even boos op jou te worden. Nou, daar haak ik ook wel gelijk in, vond ze. Maar zelfs mijn kinderen mogen mij corrigeren. Omdat ik niet perfect ben, ook niet naar mijn kinderen toe. En als je jezelf die ruimte geeft, ik ben eerlijk hoor, een correctie voelt niet leuk. Dat is niet zo. Maar als je jezelf die ruimte geeft, van ik mag gecorrigeerd worden, want dat brengt mij verder. Ik word een betere moeder naar mijn dochter als ze dat zegt en mij erop wijst. Maar ik kan dan ook een andere moeder die ik hoor, denken ja, we hebben allemaal die genade nodig. En dat geeft zoveel rust. En je kunt de ander met zoveel liefde benaderen. Dus het begint bij jezelf. En in de tweede plaats, de wereld rondom ons heen, alle zonden die we zien, alles wat we fout doen, wij hebben een aantal huizen verder mensen wonen. Ik ben nogal een nieuwsgierig persoon. Dan kan ik vanuit ons dakkapel, ja echt waar, kan ik bij hun in de tuin kijken. En dan zie ik daar wel eens, dan denk ik, wat doen ze daar? Dan hebben ze een heel groot vuur en een hele rare harde muziek. En dan denk ik, wat een demonisch geheel daar volgens mij. Goh, ik ben blij dat dat niet direct naast mij zit. En wat een stomme gedachte eigenlijk, hè? Het zijn mensen die Jezus gewoon nog niet kennen. Die nog niet weten hoeveel Jezus van ze houdt. Ah, ik ben een buurvrouw, ik moet wat doen. Maar ik heb wel eerst die liefde van Jezus nodig. Anders vind ik hun heel eng. Met een rare haren en weet ik veel, crossen door de straat op de motor. Dat ik denk, hè? Maar Jezus, die moet eerst iets in mij veranderen. Dat ik denk, Heer, iedereen heeft u nodig. En ze hoeven er niet uit te zien zoals ik. En weet ik veel, ze mogen best vuurtje fikken in de tuin. Als ze dat leuk vinden. Maar snap je even het punt wat ik zeg? Goed en kwaad waar ik mee begon. De boom van goed en kwaad waar wij als mens voortdurend van eten. En kijken, waar valt dit in? Valt het in mijn goed en kwaad? En als het goed is, voel ik me goed. Is het kwaad, dan hou ik mij er verre van of ik ga er wat van denken, zeggen, veroordelen of doen. In plaats van dat je eerst denkt, Heer, u bent de boom des levens. Daar mag ik komen, daar mag ik zijn, Jezus. U heeft mij leven gegeven, u heeft mij genade gegeven. U geeft mij nog steeds ruimte om fouten te maken. U houdt van mij zoals ik ben en u heeft genade om mij te veranderen. En ik ben goed, ik ben zeer goed. En dan kan ik ook die andere ruimte geven. En dat is wat ik in de eerste plaats voor vanochtend zo graag wil. Dat je dat gaat pakken over jezelf. Want we kunnen heel hard gaan bidden voor Heer, liefde in dit huis. Heer, liefde in uw lichaam. Liefde in deze wereld. Maar als het niet begint bij jouzelf. Het werkelijk liefhebben van jezelf. Dan is het een strijd en een moeite. En een voortdurende, niet te overkomen. Gevecht met jezelf om de ander lief te hebben. Maar als je werkelijk jezelf lief kunt hebben met zoals jij bent. en dat dat zeer goed is, dan kun je ook daarna zeggen, Heer, vul mij. Vul mij met de liefde voor de ander. En help mij om de ander te zegenen en te helpen en het goede te zien in de ander. En genade te hebben voor die ander. Ik ben ook een hele weg gegaan om te komen waar ik nu ben. Daar heeft die ander ook een hele weg voor nodig. En die mag die hebben. En met elkaar mogen wij komen voor Jezus. Dan zijn we in zijn ogen allemaal gelijk. Hij houdt evenveel van ons allemaal. Zijn genade is even groot voor ons allemaal. En ik wil voor 3 dingen bidden. En wat ik ga doen, is die drie dingen een start geven. En dat betekent niet dat het vandaag al klaar is. Of als jij hier de deur uitloopt, of hoe dan ook. Maar je gaat een start geven. In de eerste plaats, dat de Heilige Geest aan jou gaat openbaren. Waarin jij jezelf misschien nog niet lief hebt. Waar de blokkade zit. Wat je van jezelf eist. Waar je jezelf geen ruimte geeft. En ik ben nog helemaal niet daarin 100% klaar. God gaat nog steeds met mij ook verder. Petra, je mag ook houden daarvan van jezelf. En daarvan. Dat is een voortdurend proces van heiliging en reiniging. En het zijn bij de Vader. Maar dat ga ik eerst bidden. Het tweede wat ik ga bidden. Is dat je lief gaat hebben. De mensen die je tegenkomt. En dat je naar iedereen die je ziet. Gewoon denkt. Zeer goed is wat God geschapen heeft. Zeer goed is die mevrouw bij de kassa die zo lang erover doet om al haar geld neer te leggen. En ik sta, ik heb haast. Zeer goed heeft hij haar geschapen. Heer, dank u wel dat u haar zeer goed vindt. Dank u wel voor die meneer die vreselijke artikelen elke keer schrijft. Die me helemaal onderuit halen. Dank u wel. Heer, u houdt van hem. En ten derde. Dat we in dit lichaam, in dit huis, elkaar echt gaan liefhebben. Wat is een heerlijkere plek om binnen te komen dan een plek waar God van je houdt en waar de mensen van je houden. Gewoon zoals je bent. Omdat jij zeer goed bent. En dat je de ruimte hebt om in Gods aanwezigheid te veranderen. Een laatste voorbeeldje wat ik je geven wil. Ik heb vaak tegen God dit gezegd. Heer, ik zie een fout in die ander. Is ook echt, was ook echt fout. Niet goed. Wat gaat u daaraan doen? Want ik vind dat vervelend. En misschien bid ik dat niet elke keer zo letterlijk zoals ik dat nu zeg. Maar toch kan er iets, een soort half iets in je hoofd soms zo zitten. Van een stukje rechtvaardigheid wat je wil zien gebeuren. Misschien het straffen van God van die ander die jou onrecht doet. Of dat je ziet dat die fout... Dit klinkt heel zwaar. Maar toch denk ik dat onbewust zo daar kan zweven soms. Van God, u ziet toch wel dat fout is wat die ander doet. En laatst... vroeg Tim aan mijn mama, Jaël, ze had iets fout gedaan. En daar krijgt zij toch een snoeploze dag voor. Dat is een straf bij ons thuis. Feitelijk gezien had hij gelijk. Want zij had iets gedaan waarop die straf stond. Maar hij vond, ik had niet het recht om van mij te horen of ik dat ga doen of niet. Dat is helemaal niet zijn pakje Jan. En misschien is er wel een reden waarom ik haar toch die straf niet geef. Omdat ik als moeder iets gezien heb of genade voel. Of ik weet dat ze zo heel erg moe was. Of wat dan ook. Maar ik zag dat Tim wilde gerechtigheid. Want hij krijgt ook die straf als hij dat doet. Ken je dat? En ik zeg het even heel kinderlijk, maar wij zijn net zo. God, u heeft mij ook door dat diepe dal laten gaan toen ik dat deed. Ik heb ook op mijn knieën gemoeten. En dan... Zoals ik tegen Tim zei, Tim, ik ben een goede moeder en laat mij beslissen of ik die straf geef of niet. Zo mogen wij ook loslaten wat God doet bij die ander. God is een goede God. God is een rechtvaardige God. De enige waar ik verantwoordelijkheid voor moet nemen, ben ik zelf. Hoe ik sta tegenover God. Dus die 3 dingen. Begin bij jezelf. Daar ga ik nu voor bidden. Heer, kom met uw Heilige Geest. En openbaar aan ons daar waar wij nog niet werkelijk onszelf lief hebben. Heer, waar de blokkades zijn om onszelf ruimte te geven. om onszelf lief te hebben. Om blij te zijn met jezelf. Hoe je bent, hoe je doet, hoe je eruit ziet, wat je meegemaakt hebt. En werkelijk in dat alles, ook die fouten, ook die tekortkomingen, ook die gebreken, het niet kunnen. Zegt u, en ik zie jou als zeer goed. Heilige Geest, ik bid dat u met een ieder die hier staat, inclusief mijzelf, verder gaat daarin. Om werkelijk, werkelijk te beseffen hoe geliefd ik ben. Hoe geliefd jij bent. En de genade die u gegeven heeft. En de genade die u dagelijks aan ons geeft. De vergeving. De reiniging. Uw kracht. Uw bloed. Dat ons schoonmaakt. Ons vrijmaakt. Ons heel maakt. Dat wat gebroken is. De Heilige Geest, doe uw werk. Deze dagen in ons leven. Deze periode in ons leven. Heer, in de tweede plaats bid ik. Dat wij de mensen om ons heen die wij zien. Mogen gaan zien als zeer goed. Omdat u ze geschapen heeft. Niet het gedrag. Niet de buitenkant. Maar de mens. Als zeer, zeer goed. En help ons, Heer, om een ieder te zien vanuit uw ogen. En het kost ons soms wat, dus Heer, help ons daarbij. Help ons, keer op keer, dag aan dag. En in de derde plaats, in het lichaam van Christus. Dat we elkaar lief zullen hebben. Dat we uw gebod, heb elkaar lief. Dat we daarna ja, ons naar uit mogen strekken. Het gewoon mogen gaan doen. Maar ook uw kracht daarin mogen ontvangen. Om elkaar lief te hebben. Heer, lief te hebben. Lief te hebben. Los van het gedrag van de ander. Los van de fouten van de ander. Maar lief te hebben. En Heilige Geest, ik bid dat u deze drie dingen implanteert in onze geest. Een zaadje legt in onze geest. Heer, en dat u het zult bewateren. Dat u uw zon, uw licht daarop zult laten schijnen. En dat het bomen mogen worden, geworteld in onze geest. Waar anderen mogen schuilen. Waar anderen mogen komen. En mogen ervaren en voelen en zien en weten. Geliefd te zijn bij de Vader. En daarin ook geliefd te zijn door zijn kinderen. Heilige Geest, doe uw werk.